Ariana was op de derde dag na de geboorte begonnen met een combinatie van aanleggen, bijvoeden en kolven. Zoon Bram was nu 14 dagen oud en met kolven kreeg ze maximaal 50 à 60 cc per keer. Kon het nog goed komen met die borstvoeding? Je luistert naar Voorbij de Protocollen, een podcast voor zorgprofessionals over alles rond borstvoeding. Ik ben Meerte van Lonkhuizen, lactatiekundige, en ik hoop met deze podcast meer mensen nieuwsgierig te maken naar wat borstvoeding meer is dan melk voor een baby en hoe we vrouwen beter kunnen begeleiden om hun eigen wensen rond babyvoeding waar te maken. Ariane kolfde inmiddels bij iedere voeding beide borsten minimaal 15 minuten, dubbelzijdig met een goede kolf, ook in de nacht, hoewel ze dan soms één keer oversloeg. En ze zei dat ze zich daar schuldig over voelde, maar ze was zo moe. En al met al kolfde ze dus 7 tot 9 keer per 24 uur en kreeg eigenlijk niet meer melk. Het werd niet het resultaat waar ze op hoopte. Zoon Bram was met 33-20 gram bij 40 weken geboren. En het was een lange bevalling. Het eerste uur was hij goed aan de borst gegaan, maar daarna werd het steeds lastiger om hem aan te leggen. Hij had moeite de tepel te pakken en viel dan snel in slaap. En na 3 dagen was hij 8% afgevallen en was voeden te pijnlijk geworden om door te gaan. En ze kreeg het advies om een paar keer volledig te gaan kolven om te zien hoeveel melk ze had en om haar tepels te ontzien. Na de eerste keer kolven kreeg ze krap 10 cc per borst en dat was nu 10 dagen later. Dus wel wat meer geworden, maar nog niet genoeg om Bram volledig te voeden. Aanleggen deed ze al een week niet meer, want dat gaf stress omdat ze daarmee nooit wist hoeveel hij dronk en hoeveel ze hem dan bij moest geven. En die combinatie van kolven, aanleggen en bijvoeden was zonder hulp van de kraamverzorgende echt niet te doen. En dat noemen we triple feeding. Ja, dat kan misschien een paar dagen, maar dat is niet iets voor de lange termijn. Wat zij hoorde, die aanname van ga even volledig kolven, dan zien we hoeveel melk je hebt, die gaat ervan uit dat wat een vrouw kolft vergelijkbaar is met wat een baby kan drinken. En dat is niet zo. Dat wisselt per mens. Er zijn namelijk ook vrouwen, en het zijn er meer dan ik ooit dacht, die voor een kolfapparaat nauwelijks melk vrijgeven en voor hun baby wel. Dus als kolven niet heel makkelijk gaat, dan is het zeker nuttig om te kijken waar het kolven zelf verbeterd kan worden. Maar hou er ook rekening mee dat sommige vrouwen ja, geen melk lijken te geven aan een apparaat en wel aan een mensje. En daarbij is er dan de aanname dat iedere moeder door intensief kolven haar productie optimaal op gang zal kunnen krijgen. En dat kan ook wel zo zijn, maar dat wisselt dus per mens. En je komt daar vaak pas achter door uitvragen en observeren. Hoe gaat dat kolven? Hoe voelt iemand zich daarover? Ariana zat gespannen tijdens het kolven, recht op een stoel, starend naar de flesjes, vragend of de maat van het kolfschild wel goed was en de vorm ervan, dat ze een andere kolf zou moeten kopen. Toen ik voorstelde om eerst even rustig de tijd te nemen om de melk toe te laten schieten en of ze wel lekker zat, toen liet ze haar schouders zakken, haalde heel diep adem en zei met tranen in haar ogen: "Ik hoop zo dat dit werkt." En toen ging die melk pas stromen. Een kolf trekt melk niet uit een borst. Dat kan niet, want dan zou er een vacuüm ontstaan. Hè? We hebben geen luchtinlaten hoog in een borst. En absoluut, de maat van de kolf en het kolfschild en het type kolf en de vorm, het maakt allemaal uit. Maar dat mentale en lichamelijke stuk is minstens zo belangrijk om kolven effectief te maken. En vaak is het zo dat hoe harder vrouwen werken met kolven, hoe perfecter ze het willen doen, hoe meer aandacht er naar de details van het kolfschild en zo gaat, hoe minder ontspanning er kan zijn. En ook bij deze cliënten kon je dus heel mooi zien dat op het moment dat ze even niet stoer deed en de controle even losliet en liet merken hoe moedeloos ze werd, toen kon die melk gaan stromen. Dus als je vrouwen hebt met vragen over kolven en het gaat over de maat en het schild en de vorm en de type kolf, vraag ook eens letterlijk hoe ze erbij zitten tijdens het kolven. En dan is er natuurlijk de vraag, hoe krijg je nou meer melk? Want wat deze moeder deed, die had gehoord, hè, kolf met elke voeding mee en dan wordt het meer. Alleen dat werd het niet. Ook niet als zij dubbelzijdig keurig met de voedingen meekolfde. En dat is niet zo gek, want bij 7 à 9 keer kolven per dag lijkt dat voor een vrouwenlichaam niet alsof er te weinig melk is. Een baby die voldoende voeding krijgt, zal 7 à 9 keer per etmaal drinken in onze cultuur en klimaat. En daarbij komt dat voor heel veel vrouwen dus kolven minder stimulerend is dan aanleggen. Laten we wel wezen, een kind masseert met de kaken op de tepelhof, masseert met de tong, zuigt en is leuk. Daar komt geen kolf tegenop. Je hoort nu online dat de moderne kolven minstens zo goed zijn en een borst nog beter kunnen leegdrinken dan een baby bij een vrouw die melk makkelijk vrijgeeft aan een apparaat. En dan nog hoop ik dat ze lekker kunnen gaan zitten. En als het om melkproductie gaat, dan hoeft dat dus niet zo te zijn. En dan zou het dus kunnen dat om te onderhouden 7 à 9 keer wel genoeg is, maar niet om te stimuleren. Bovendien blijkt, helaas, dat prolactine pas echt spannend stijgt bij 10 keer stimulans per 24 uur. En dan hoor je dus vaak dat vrouwen het advies krijgen om te gaan powerkolven of clusterkolven. En dat is eigenlijk een manier om in een heel kort interval, zonder er de hele dag mee bezig te zijn, die frequentie ook enorm omhoog te gooien. Overigens, heel fijn, maar niet heus. Op Instagram doet nu de ernstige mededeling de ronde dat clusterkolven helemaal geen zin heeft, omdat je de prolactine pas stimuleert als er minimaal 45 minuten tussen het einde van een voeding of kolfmoment zit en het begin van de nieuwe sessie zit. En ik kan me daar fysiologisch best iets bij voorstellen. Maar de ernst en de zwaarte en de overtuiging waarmee dit soort informatie gedeeld wordt, raakt me plaatsvervangend. Je zult als moeder maar clusterkolfsessies gedaan hebben, omdat je zag en hoorde dat dat heel goed is. En dan ineens tegenkomen dat dat nergens op slaat. Als we nieuwe informatie hebben, laten we die dan proberen zo te delen dat we de oude niet helemaal van tafel schuiven. Tenzij het gaat over pijn is fijn. Dat is een andere. Maar stel nou eens dat we het anders vertalen naar ouders, zodat ze meer keus hebben over wat ze kunnen gaan doen. Want wat je met een kolf eigenlijk nadoet, is een hongerige baby. En als er genoeg melk is, dan kun je dus het eetritme van de baby volgen. Maar als je meer wil, dan moet je dus een hongerige baby nadoen. En laten we wel wezen, de meeste baby's hebben geen vast schema, maar een eetpatroon. Een verrassend Spaans eetpatroon zelfs. Ik weet niet of je wel eens in Spanje geweest bent, maar Spanjaarden neuzelen door de ochtend op biscuitjes en koffie. Nou, wat baby's vaak doen is in de loop van de ochtend wat vaker, wat korter drinken, wat wakkerder zijn, wat rommelig, elke 1,5 à 2,5 uur drinken. Dan een siesta. En dan tapas tussen, nou, het zal zijn zegt 6 uur 's avonds en 11 uur 's avonds. En dan 's nachts weer lange pauzes. Dat is een heel menselijk ritme. En voor een moeder die graag intuïtief wil kolven, die kan dat nadoen. Dus dat betekent dat ze bij wijze van spreken tussen 8 en 12 om de 1 à 1,5 uur kort kolft. Kolf klaar voor gebruik bij de bank zetten, chocolade erbij, kan water met een smaakje en elk uur even 5 à 10 minuten kolven. Dan van 12 tot 4, pauze. Slapen, knuffelen, eten, vriendin bellen, whatever. Tussen 4 en 9 misschien weer elke 1 à 2 uur kolven. Met de baby op schoot, met Netflix erbij, een boek lezend, mediterend, biddend, maakt me niet uit hoe. Maar kort en regelmatig. En dan in de nacht alleen als baby wakker wordt. Dan volg je dus eigenlijk het voedingsritme met die clusters van vaker willen eten omdat een kind honger heeft, maar dan met een kolf. En als je dan bedenkt dat je een kolf ook gewoon na 10 minuten uit mag zetten als er weinig melk meer komt, dan is dat heel haalbaar. Er zijn ook moeders die zeggen, nou sorry, maar ik heb gewoon een vast ritme nodig. En dan kunnen ze het op een andere manier doen, als ze graag meer melk willen. Altijd eerst je vraag, wil je dit echt doen en heb je hier de reserves voor? Ja, dus wat je dan kan voorstellen is dat een moeder met alle voedingen meekolft en daarnaast met de hand of met een collectorkolf als een HK 3 keer per dag en niet vaker een uurtje na de voeding even kolft. Dus bijvoorbeeld ze kolft 's ochtends als haar kind wakker wordt, dan knuffelen dingen doen, hè, de baby krijgt een fles, whatever. Dan met een kop thee een uurtje later even 5 minuten kolven. Aan beide kanten, maximaal 10 minuten in totaal. Dan de volgende keer kolven, daarna nog een keer met de hand kolven. Dan de middag even niks doen en eind van de middag, begin avond, nog weer even 1 zo'n extra kolfmomentje. Als dat 3 keer kolfmomenten zijn op 7 voedingen, dan geeft zo'n moeder 40% meer stimulans qua frequentie. Dat haalt prolactine heel leuk omhoog. Dus dat levert misschien niet heel veel meer melk op meteen. Maar op de lange termijn ga je dat hormoon wat melk maakt wel veel hoger in de lucht gooien. Nou, Ariana, die cliënte waar ik het net aan het begin over had, die koos voor de eerste optie door in clusters vaker te gaan kolven en dan in de middag zelf ook een siesta tijd om te rusten en te knuffelen. En na 3 dagen kolfde ze 's ochtends in totaal al ruim 100 cc en aan het eind van de dag zo'n 80 cc. En dat was ineens genoeg om Bram volledig te voeden. En dat betekent voor haar dat ze in totaal zo'n 40 minuten per voeding bezig is. En ze geeft het kind de fles, daar is ze zo'n 10 à 15 minuten mee bezig. Dan kolft ze dubbelzijdig terwijl ze met Bram kletst en knuffelt. En voor haar is dat op dit moment de beste vorm. En omdat het haar keus is en ze snapt wat ze doet en dat ze verkend heeft wat ze met haar eigen lichaam kan doen, weet ze nu ook hoe ze een sprintje kan trekken op het moment dat ze merkt dat haar productie even wat afneemt en ze dat nog niet wil. Of als haar zoon ineens meer nodig gaat hebben bij voedingen. En dan las je eigenlijk een soort kolfregeldag in. Zoals we regeldagen erkennen, kun je die ook met kolven inlassen. Maar dan wel met chocola en een fijn boek graag. Dus door creatiever naar kolven te kijken, kunnen we vrouwen ook al vanaf dag 2 helpen om in korte tijd die productie te verhogen met kolven. Door wat flexibeler om te gaan met die kolftijden. En te zorgen dat mensen nog steeds pauze hebben. Want dat is essentieel. Wil je meer lezen? Tips om ouders te begeleiden als kolven wel nodig is, maar leefbaarder moet worden? Lees mee in het online boek voor beide protocollen. Dit was casus 1. Ben je nu nieuwsgierig naar suggesties over wat je zou kunnen bieden voor die moeder die nooit genoeg kolft, maar wel makkelijk melk toe laat schieten voor haar baby? Want ook die moeder kun je vaak helpen om de productie te verhogen zonder extra te kolven. Nou, dat is casus 15 en daar gaat de volgende podcast over. En je bent natuurlijk van harte welkom om gewoon naar deze podcast te blijven luisteren voor meer inspiratie. Dus ik hoop tot de volgende keer.